SBS Dutch. Deel onze verhalen op Facebook.
De Franse Hollanders en de Engelsen vochten erover. En zonder slaven zou de industrie het nooit zo ver geschopt hebben. Maar nu zegt men dat het verslavender is dan cocaïne. Ja, dat is wat men zegt over suiker. Hier is Joppe Witsand met de geschiedenis van suiker.
Als het kinderboek Mary Poppins vandaag zou worden geschreven, zou de Australische schrijfster Pamela Travers dan nog altijd blij zijn met dat extra lepeltje suiker in het liedje A Spoonful of Sugar Makes the Medicine Go Down. Zou de Russische componist Tchaikovsky gekozen hebben voor een atletische jongeman als de belangrijkste suikervee in zijn ballet The Sugar Plum Fairy, als hij geweten had hoeveel mensen problemen hebben met hun gewicht? Deskundigen en wetenschappers waarschuwen dat suiker net zo slecht is voor onze gezondheid als tabak en alcohol. En ook de geschiedenis van suiker is niet zonder controverse. Zover we weten werd suikerriet in 8000 voor Christus al in Nieuw-Guinea gebruikt om een zoetmiddel mee te maken. En 2000 jaar geleden slaagden de Indiërs er al in om van het sap van suikerriet korrels te maken. En de Macedonische koning Alexander de Grote, die het noordelijk gedeelte van India veroverde, was zelfs verbaasd dat een zoete substantie zonder honing gemaakt kon worden. En naarmate zijn veroveringen toenamen, zo nam ook de vraag naar het zoete goedje toe. In de 11e eeuw kwamen de Europese kruisvaarders suiker tegen in het Midden-Oosten en zij namen het mee terug naar Europa. Suiker kwam naar Amerika in 1493 met Christoffel Columbus. De Italiaan had de opdracht van de Spaanse koning om nieuw land te vinden. En hij had jonge suikerrietplanten en zaad bij zich op zijn reizen. Maar suiker bleef een luxe artikel tot 1812. Toen men er in Frankrijk in slaagde de suiker machinaal te onttrekken aan de biet. En suiker, zoals we het vandaag nog steeds kennen, werd goedkoper om te produceren. Chinezen begonnen ook aan de suikerproductie in de 16e eeuw, maar hun plantages bleven kleinschalig. De Spaanse economie groeide dankzij de suikerplantages in de 15e eeuw en de uitbuiting van arbeiders die er werkten, iets wat uiteindelijk leidde tot de slavernij en weer later tot koninklijke bescherming van de winstgevende industrie. De Fransen, de Nederlanders en de Engelsen vochten oorlogen over dit witte goud, zoals de Engelsen het noemden. En omdat de vraag naar suiker gestaag toenam, was er een stijgende vraag naar goedkope krachten voor de koloniale plantages. Slaven bleken de oplossing te zijn voor dit probleem. En dit leidde tot een bloeiende slavenhandel tussen de 16e en 19e eeuw. Meer dan 12 miljoen Afrikaanse slaven werden verscheept om in landen met suikerplantages de eigenaren steenrijk te maken. Ook in Australië waren er suikerplantages, maar die hadden het moeilijker omdat er niet veel goedkope landarbeiders te krijgen waren. En hoewel er in de Australische suikerindustrie nooit slaven gewerkt hebben, werden de South Seas Island Pacific arbeiders vaak wel als slaven behandeld, zegt Queensland University professor Clive Moore.
Britain had abolished slavery earlier in the 19th century, and really in British colonies there shouldn't have been any slavery from about the 1830s. But of course, slavery is still in the United States and also in the Caribbean up at the same time as indentured labourers are brought to Queensland from the Pacific.
Europeanen zouden zonder twijfel geweten hebben wat de contracten betekenden die de arbeiders ondertekenden, waarbij ze zich verbonden aan de werkgever voor meerdere jaren, in ruil voor vaak niet veel meer dan kost een inwoning. Professor Moore betwijfelt of de arbeiders die het contract ondertekenden wisten waar ze aan begonnen.
Pacific Islanders would have had absolutely no idea what an indenture contract was, and any historian would draw a distinction between slavery and indenture. Having said that, I would say that all Australian South Sea Islanders today believe they are the descendants of slaves. So it does come down to the legal meaning of words and social meanings of words, and you might say that they were treated like slaves and were held in slave-like conditions.
Professor Moore noemt het een culturele kidnapping.
Probably only 10, maybe 15% could in any sense be said to have been physically kidnapped. But every single one of them was culturally kidnapped because Europeans, the colonists of Queensland, were taking Pacific Islanders who had no use of metal, things that industrial Europe was producing very cheaply. They were coercing, in a sense, Pacific Islanders with goods which were quite cheap, really, and luring them to join in what is generally called the labour trade. So I would say that a small percentage were physically kidnapped, and that's not trying to justify that in any way, it's just as a historian that's how I'd interpret it, and about 85-90% were culturally kidnapped.
Het zwarte verleden van suiker was tegen het eind van de 20e eeuw al lang weer vergeten. En suiker was de favoriete zoetmaker. Dus waar komt dan die slechte naam vandaan die het vandaag de dag nog heeft? 200 jaar geleden at men 1 kilo suiker per persoon per jaar. Vandaag de dag is dat 30 kilo per persoon per jaar. En die enorme stijging wordt toegeschreven aan het feit dat suiker onzichtbaar is. En dat het aan al ons eten wordt toegevoegd. En vooral natuurlijk aan fast food en de diverse drankjes. De suiker verdwijnt onder de radar omdat het geen vet bevat en 100% natuurlijk is. En dat is nou precies wat de voedselfabrikanten graag zien. Maar diëtiste Milena Katz zegt dat suiker in een of andere vorm in vrijwel alle producten zit die we kopen. Zelfs in producten waarvan we het niet verwachten, vinden we suiker. Zoals in worst, brood, pindakaas. Ze zegt, kijk maar eens goed naar de beschrijving op die voedseletiketten.
We want really products that have less than probably 3 grams of sugar per 100 grams, but it depends on the product, and often you'll find that as a separate listing under the carbohydrate. Say it's a cereal, sometimes, you know, they add extra sugar to the cereal, but that will be shown under the carbohydrate listing. So the carbohydrate is the total amount, which usually includes the sugar, and then the sugar is listed as a separate entity. We should be getting our carbohydrate from complex carbohydrates like grains, you know, dense breads, starchy potatoes and tubers such as sweet potato or, you know, lentils and other things.
Professor in de pediatrie aan de Universiteit van California, Robert Lustig, beweert in zijn boek Fat Chance, The Bitter Truth About Sugar, dat we te veel fructose en te weinig vezel eten en dat dat de oorzaak van onze zwaarlijvigheidsepidemie is. Suiker is de boosdoener, niet vet. Ook werkt suiker verslavend, net zo verslavend als drugs. Er zijn dan ook de laatste 30 jaar steeds meer mensen in Australië die met hun gewicht worstelen. In 2011-2012 was 60% van de Australische bevolking te zwaar of zwaarlijvig. Moeten die het dan helemaal zonder suiker stellen? Volgens de Australische richtlijnen uit 2013 wel. De richtlijnen adviseren dat we onze inname van voedsel en drankjes die toegevoegde suikers bevatten moeten beperken. En daarbij hoort praktisch alles wat de banketbakker maakt. En wat de drankjes betreft, het zijn vooral frisdrankjes, likeurtjes, vruchtensappen en energiedrankjes die de grote boosdoener zijn. En die moeten dan ook zoveel mogelijk vermeden worden. Ze adviseren water te drinken in plaats van drankjes met suiker. Oké, maar kun je eigenlijk wel alle suiker uit je dieet verwijderen? De Australische schrijfster Sarah Wilson schreef I quit sugar nadat ze 8 weken geen suiker at. Ze hoorde jarenlang van verschillende artsen dat suiker slecht was voor haar gezondheid omdat ze aan de ziekte van Hashimoto leidt.
In hindsight, I refer to myself as a seductive sugar addict because I'd convinced myself I didn't have a sugar problem because I was having honey instead of sugar, you know, in my chai tea. I was eating, you know, dark chocolate. I was having muesli with dates and bananas and low-fat yogurt, which I've since realized is full of sugar. I was having fruit juice. But when I added it all up and I sat down and did this one day once I knew how, it came to about 27 teaspoons of sugar.
Ze zegt dat het stoppen met suiker een positief effect had. Niet alleen op haar energie, maar ook op haar huid en haar gevoel van welbehagen veranderde erdoor. Ondertussen is er veel meer interesse in koken gekomen, mede door de tv en bekende chefs. En alhoewel we het veel over voedsel hebben, geloven sommigen dat we ons nog niet echt bewust zijn van de manier waarop suiker onze etenswijze beïnvloedt. Chef Geert Elsinga, die regelmatig te horen is op SBS Radio Dutch, Ik denk dat de meeste mensen niet weten waarom ze na de maaltijd zin hebben in iets lekkers, in iets zoets. Hij denkt dat het te maken heeft met onze chemische huishouding in ons lijf.
Apple strudel en our chocolate and hazelnut strudel. Especially the chocolate and hazelnut one. Ah, the apple one too. It gets sugar mixed through the apple. There's sugar between the layers of pastry. And then there's icing sugar over the top of it. There's some scientific research out there that suggests that if you have a high refined carbohydrate meal, it plays with your sugar levels. Obviously, every meal plays with your sugar levels, and it might give a big spike in sugar levels while you're eating. And then once you've finished your meal for like 10, 15 minutes, you get an enormous drop in sugar levels again because you've just eaten a whole lot of unrefined carbohydrates. So that's why a lot of people think that they need sugar again to bring that back to a normal level.
Was het duizenden jaren geleden alleen bestemd voor uitverkoren koningen? Nu beginnen we pas te begrijpen welke invloed suiker op ons lichaam heeft.
En dat was Jopie Witsand. Ik hoop je niet te veel geschrokken bent van mijn onderzoek over het effect van suiker.